Wij waren bij vers 16, zo ongeveer, van Genesis hoofdstuk 3, waar de Heere God zegt tot de vrouw, want hij spreekt eerst tot de slang hiervoor en daarna tot de vrouw, vers 16, tot de vrouw zeide hij, zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw bedracht. Met smart zult gij kinderen baren en tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over u heerschappij hebben. Dat is achterlijk, heb ik van de week gelezen. Maar dat kan wel kloppen, dat is van de jaren 6000 geleden. Dus ja, doe maar. En waarom deze dingen zo zijn, ik heb geprobeerd u te laten zien hoe dat zit. De idee van de voortplanting van een nieuwe generatie, of zal ik meteen zeggen, nieuwe schepping. Een nieuwe generatie die voort moet komen uit de oude, dat gaat wel. We hebben dat ook allemaal in kaart gebracht, hoe dat moet, hoe dat werkt. En we hebben dat onder controle, naar het schijnt. Maar het neemt niet weg dat het een hachelijke onderneming is. Ja, ik moet er nou natuurlijk niet op terugkomen nu, maar want ik dacht dat ik dat toch wel redelijk uitgebreid uiteengezet had. En dat is dan zo omdat de verlossing als zodanig, eigenaardig dat hetzelfde woord is, dat de verlossing als zodanig nou eenmaal niet zomaar vanzelf tot stand komt. En als het er helemaal over gaat, in essentie, dan betekent het ook dat de generatie die een nieuwe voortbrengt, daarna kan verdwijnen, want die heeft dan zijn taak vervuld. Ik weet dat het niet aardig is om het te zeggen, maar zo is het feitelijk wel. Want de grote idee die erachter schuilt, is dat deze hele wereld, die ons gepresenteerd werd in de zeven dagen van Genesis 1 enzovoorts, de wereld zoals wij die kennen, slechts bestaat om voort te brengen. Het is niet de wereld in zijn normale doen. Dat wil zeggen, onder norm te verstaan, inderdaad norm. Het is niet, de wereld is niet in zijn normale doen. De wereld is zwanger en iedereen weet dat als de vrouw zwanger is, dan doet ze soms vreemde dingen. Dan zijn de omstandigheden toch wat eigenaardig. Wij grijnzen daarbij en zeggen, ja, dat is nu helemaal zo, dan eten ze ineens augurken of zo, weet ik het. Of ze stoppen ineens toch met roken, dat gebeurt ook nog. Dat blijkt anders problematisch te zijn, maar dan ineens dan gebeurt. Weet je, ik heb daar zo, dat is te lang geleden dan dat ik er nog wat over zou kunnen zeggen eigenlijk. Maar zo is het nou eenmaal. Het is niet normaal. En daarna heb je dan nog een postnatale depressie. Dat heeft met het klimaat te maken, geloof ik. Maar dat doet er allemaal niet toe, jongens en meisjes. Het is gewoon getop. En als het dan weer achter de rug is, nou ja, dan oké. Okay. En iedereen heeft het overleefd en met de kraamvrouw gaat het ook goed. En dan, het is echt een ernstige zaak. Ik heb me ooit wel verdiept in hoe het gegaan is in mijn familie, in het verleden, hiervoor, voorgaande generaties. Nou ja, dat je wil niet weten hoe vaak, maar overlijdt bij de geboorte van het kind. Of daar vlak na, een maand daarna, soms een jaar daarna, maar dan weet je het ook wel. Vooral als het niet het eerste kind was. En soms halen ze het eerste kind niet eens. Dan ben je aan het zoeken in je gegevens. Dan denk je, kan het, maar je was toch getrouwd. Maar een jaar later of zo is zo iemand getrouwd met een ander. Of twee jaar later komt er een kind en die heeft een andere moeder. Waar is die eerste vrouw gebleven? Ja, dat weet je dan. Zelfs als het niet vermeld wordt. Dat is, tragisch. Ik weet dat, zegt men, dat komt omdat, enzovoorts. Hygiëne. Mijn moeder was verloskundige en die had de mond vol over hygiëne. Dus in die kringen helemaal wat, toen vooral. En het leuke is natuurlijk dat mijn ouders beide doorgingen voor verloskundigen. Mijn moeder als vroedvrouw en mijn vader als evangelist. Het is toch hetzelfde, het heet verlossing. En dat is, ja, toch? En het is niet voor niks zo, want dat is wat het is. Ik roep maar even wat anders, de verlossing. Ja, de verlossing van Israël uit Egypte, lees het nogmaals na hoe het gegaan is. Het is krek, een geboorte. Het begint met de weeën. Het waren er strikt genomen trouwens ook 9. Het is iets met 9 trouwens in het Hebreeuws al sowieso, want 9 is de baarmoeder. Maar het waren 9 plagen. De 10e was ook over Israël namelijk. Die van de dood van de eerstgeborenen. Maar die maar even terzijde, die was van andere aard. En daarna krijg je daarna komt het op gang enzovoorts. En daarna krijg je de breken van het water, van de Schelfzee. Komt u verder? Dan krijg je het breken van het water, van de Schelfzee. En de Bijbel zegt, en toen was uw navelstreng nog niet afgesneden. En het kind moest nog gewassen worden en ingezouten worden. Dat had met hygiëne te maken, ook toen al. Maar het staat in de Bijbel. Letterlijk staat het zo in de Bijbel, waarbij de verlossing van Israël uit Egypte beschreven wordt als een geboorte. Maar het was wel, ging wel gepaard met de ondergang van de moeder. De ondergang van Egypte. Althans, voor het moment. En dat is wat later ook vele malen wordt aangehaald. Als de Heer zegt, ik heb u toch uit Egypte verlost en ik heb toch Egypte ten onder gebracht. Het was de ondergang van wat wij het Middenrijk noemen. Al of niet terecht, maar daar gaat het nou allemaal niet om. Maar het is een geboorte, het is een hele bevalling. Het gaat inderdaad ten koste van en op krachten inderdaad van een oude schepping. En ik denk dat ik Romeinen 8 heb aangehaald, weet ik niet precies meer. Maar dat denk ik, omdat daar staat dat de hele schepping in barensnood is tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf. Staat de zuchten in onszelf, verwachten de zoonstelling, de verlossing van ons lichaam. Want ook voor ons individueel geldt dat door het woord Gods, het staat der wedergeboorte, nieuw leven in ons verwekt, dan wel gepland is, dat ontwikkeling zou komen en dat op zeker moment bij de verlossing van ons lichaam heet dat, openbaar zou worden. Dat is strikt genomen bij de opname van de gemeente. Maar op die dingen ga ik niet in. Het gaat om het beginsel, zoals het daar ook beschreven staat. Afgezien daarvan, wij gebruiken de woorden verlossing en zwangerschap zelfs ook voor allerlei projecten. Dingen die bezwangerd zijn en het heeft niet eens wat met biologische voortplanting te maken. Het is gewoon dat de dingen een grote inhoud hebben waarvan je weet dat het ooit een keer eruit komt en tot ontwikkeling komt enzovoort. Zo is onze taal. Maar dat is de situatie van de wereld en het drukt zich uit in wat hier staat. Over de vrouw die nou eenmaal de uitbeelding is van die wereld. Ze is er een type van. Van het uitwendige bovendien ook. Ik bedoel er niks lelijks mee, want ik maak daar graag gebruik van. Dat mijn vrouw zorgt voor de uitwendige dingen bedoel ik. Dat is zelfs inclusief het voedsel, dat is voor de uitwendige mens. Want de inwendige mens, dat is niet de maag, dat weet u toch, hè? Dat is de uitwendige mens. De inwendige mens is de geest. Dat is een ander ding en daar hou ik me dan weer mee bezig. Een beetje. Maar goed. Maar die rollen zijn verdeeld. Want ook inderdaad geest en ziel, of als u dit te moeilijk vindt, zeg ik geest en lichaam, zijn respectievelijk mannelijk en vrouwelijk. Vandaar dat voor zover de gemeente het lichaam is van Christus, wordt de gemeente beschreven als vrouwelijk. Niet meteen als de vrouw. En al helemaal niet als de maagd trouwens, laat staan de bruid. Dat rust op enige misverstanden aangaande dit thema. Dat is het probleem ervan. Terwijl ik het zeg, dan, en nog eens even nadenk, vergeet ik niet wat, denk ik, ja, dat, u weet hoe dat is toch. Vandaag kennen we dat niet meer. Wij kennen, eerlijk waar, ik moest vanmorgen naar de, hoe heet dat, naar de mondhygiëniste. Want ik heb nog 9 tanden die wat onderhoud vergen, waar ik zelf niet bij kan. Voor de andere kan ik er zelf bij, die had ik, maar goed. Zal ik niet mee vermoeien, alle 9. Het is ook weer zo gebeurd, zijn er maar 9. Maar ze blijven hangen, dat is de bedoeling ook. Maar goed, dan moest ik naartoe en dan moet, als je daar binnenkomt, moet je je aanmelden. En u weet, die mensen kennen je naam niet hoor, als je daar binnenkomt. Dus ze vragen dan naar je geboortedatum of naar je postcode. En ik, onvermijdelijk als ze het vragen, zeg ik altijd, meneer, wat is je postcode? Dan zeg ik Klein-Hanenveld. En dan zijn er bij, zonder blikken of blozen, zeggen dan, dag meneer Klein-Hanenveld. Die postcode, dat is niet interessant, maar ze vinden het gênant om naar je naam te vragen. Maar goed, het is tegenwoordig nog anders, want je wordt niet begroet door mensen. Er hangt een scherm als je binnenkomt, zo'n groot scherm. En daar staat op, hier aanmelden. Zo'n touchscreen, dan moet je dan aanmelden enzovoort. En dan stond er, bent u een man of een vrouw? En daar schrok ik van zelfs. Want, echt waar. Zo van, mag dat nog tegenwoordig? En dat hangt er pas net. Maar, nou ja. Want, doe maar. Want tegenwoordig weten ze dat toch niet meer, wat mannelijk en wat vrouwelijk is. Wij zeiden vroeger, dat zie je toch aan het watermerk, maar dat schijnt niet meer zo te zijn. Maar goed, ik moet daar niet op ingaan, want dan schieten we allemaal niks mee op. Maar we doen net alsof er meerdere soorten zijn. Dat heeft men zo beredeneerd. Om ruimte te maken voor wat normloze mensen die zichzelf niet eens kennen en niet eens het meer weten of ze een jongetje of een meisje zijn. Zeg ik het nou netjes genoeg of niet? Dat is het toch? Ja. En ik begrijp die dingen niet. Het komt natuurlijk omdat ik al zo oud ben. En dat is een goed excuus, dan mag ik het nog zeggen, want ik ben van een voorgaande generatie dan. Maar vooruit maar weer. Maar ik vind het absurd. Het is de toppunt. Ik vind het echt. Ik denk dat het de toppunt is van normloosheid. Als je dat niet eens meer weet, wat weet je dan nog wel? Wat voor normen en waarden heb je dan nog wel? Waar kun je dan nog wel van op aan? Maar ook daar kun je niet van op aan. Zodat de hele dag is met een mannetje en een paar dagen later, of maanden, jaren later, is het toch weer een vrouwtje enzovoort. En dan heeft men er spijt van en dan is het weer anders. En dan, nou ja, noem maar op. Ik kan dat niet begrijpen. Men weet dus niet hoe dat zit met mannelijk, vrouwelijk. En dat is gek eigenlijk, want ik heb ooit eens een keer, heb ik dat uitgelegd, vele jaren geleden. Heel veel jaren geleden heb ik dat dus ooit uitgelegd. En toen kreeg ik de wind van voren uit de evangelische hoek. Dus ik zal geen namen noemen, iets te dichtbij. En toen zeiden ze, ja, maar wat Ab Klein Hanenveld leerde, dat is yin en yang. Nou had ik daar nog nooit van gehoord, toen. Dat is inderdaad lang geleden, ja. Dus dat heb ik eens nagezocht. En inderdaad, dat is het. Dus als je wil weten hoe het zit met mannelijk, vrouwelijk, dan verdiep je maar in yin en yang. En dan weet u dat ongeveer. Dan hebben we het daarna nog wel een keer erover. Want natuurlijk, er zijn altijd wat twijfelachtige beweringen die dan gaande. Maar het is tenminste gewoon klassiek dualistisch. Alleen het is een beetje triest dat uit een Oosterse mystiek. Het komt uit de I Ching, geloof ik. Nou ja, toch? Komt uit de Yijing, hè? De Chinees, denk ik. Nou ja, weet ik het. Maar dat het langs die route tot ons moet komen, omdat wij niet meer weten wat het is. Het is toch echt erg, hoor. Nou ja, dat heb ik op school al gemerkt, toen ik Frans moest leren. Toen bleken woorden ineens mannelijk en vrouwelijk te zijn. Niemand kon uitleggen waarom dat in zat. Echt niet. Heeft niemand me ooit uitgelegd. Heb ik later zelf moeten uitvinden hoe dat zit. Dat is toch gek. Dat is toch absurd. Dat men dat niet weet. Nou ja. Dus we hebben het er nu over. Met smart zult gij kinderen baren. Dat is de vrouw. En tot uw man zal uw begeerte zijn. En hij zal over u heerschappij hebben. Let op, het gaat niet over de samenleving mannen en vrouwen. Ik bedoel in de maatschappij. Het gaat over de relaties binnen het huwelijk. En wat daar buitenom gebeurt, daar heb ik niks mee van doen, want dat wordt hier ook niet vermeld. Het gaat hier om de relatie tussen echtgenoten en echtgenoten. Waarbij uiteraard, logischerwijze, in de eerste plaats sprake is van, zij zijn één vlees, maar daar hebben we het al over gehad in aanleiding van hoofdstuk 2 vers 24. Dat wil zeggen, ze zijn een unit, ze zijn een eenheid, één vlees, één lichaam mag ook. Want een lichaam is een samengestelde eenheid. Er is niks mee mis. Dat is de betekenis van het woord. Van oudsher ook in het Nederlands en in ieder geval in de Bijbel. Een lichaam heeft leden namelijk, want het is een samengestelde eenheid. Met dank aan 1 Korinthe 12. En man en vrouw zijn een eenheid. Één vlees, één lichaam, één geheel. Behalve voor de belasting, want die weet het ook niet meer. Man en vrouw hoelen toch. Wetgeving weet er ook niks meer van. Maar ze zijn één en daar moet toch op een of andere wijze ergens een doorslaggevende stem zijn. Dat staat in de statuten. In de statuten staat bij het staken der stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. Hebben u dat nog? Over welke verenigingen? Dat maakt niet uit. Dat wordt ergens geregeld. Als de stemmen staken, wat dan? Als het gelijk is, ja en nee, als dat gelijk is. Enige stem moet de doorslag geven. En daar hebben wij dan de voorzitter voor. Dat is in veel gevallen zo. Niet altijd, er zijn andere reglementen hier en daar. Maar een stem moet de doorslag geven. En in het huwelijk is dat de stem van de man. Daar moet hij voorzichtig mee wezen. Want anders gaat zijn vrouw lelijk doen. En dan is hij nog niet jarig. Dat wil zeggen, dan wordt het overgeslagen, die verjaardag. Ik bedoel, er zijn heus dingen, dwangmiddelen daarachter. En bovendien, ik weet dat men wat heeft tegen het idee van dat de man regeert over de vrouw. Maar ik heb ooit wel eens boeken gelezen. Wel, dat herinner ik me niet. Maar minstens in handen gehad van iemand die heette Esther. Het duurt lang. Esther en nog wat. En die zei dat in de praktijk de mensheid, de hele wereld, beheerst wordt door vrouwen, ook in de westerse wereld. Dat het de vrouwen zijn die de dienst uitmaken, schreef de dame. Ik ben het nou kwijt, ja, zei ik al, ik ben 73, dus ja, dan maakt me dat niet meer uit. Maar het idee dat vrouwen onderdrukt worden, ja, bij gelegenheid wel. Er zijn mannen zat die onderdrukt worden door hun vrouw. Dus ik zit daar niet zo mee. Dat is casuïstiek. Dat is niet in het algemeen zo. Nou ja, in sommige zogenaamde culturen misschien. Maar dan nog is het maar de vraag hoe die mensen dat zelf beleven. Want wij hebben gauw mond vol over andere culturen waarvan we zeggen het moet anders. Maar het lijkt mij dat we ons daar helemaal niet mee moeten bemoeien. Als die mensen er tevreden mee zijn, dan het is ook wel makkelijk hoor. Ik heb ook altijd gezegd, ik had liever mijn leven gewerkt onder iemand die boven mij staat. Dat is makkelijker, ben ik nergens meer verantwoordelijk voor. Maar ja, het heeft niet zo mogen zijn, om zo te zeggen. Nou ja, ik heb wel een baas, maar goed, daar valt niet mee te overleggen, zal ik maar zeggen, of te marchanderen. Dus ja, doe maar weer. Het heeft zo zijn voordelen. En ooit heb ik nog wel eens geprobeerd om in militaire dienst te blijven. Nou, dan was ik trompetist, broeder. Ja. Dus ik wilde daar wel blijven, ja. Maar dat ging ook niet, daar moest ik ook uit. Dus vooruit. Maar het was wel makkelijk, daar heb je personeel, officieren, die regelen alles voor je. Als je ergens moet spelen, optreden, zal ik wel zeggen. Zo laat staat de bus voor, zo laat komt de vrachtwagen. Er is niks aan te doen, al instrumenten inleveren. En wordt allemaal geregeld. Als er wat fout gaat, wordt het ook geregeld. Kan je ook niet helpen. Heerlijk is dat.
Dat is goed.
Ja, en daarna moest ik zelf sjouwen. Tot vandaag, min of meer. Maar goed, zo maar weer. Dus, tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij. Dat is ook een begrip dat we kwijt zijn. Het idee van hiërarchie. Ik moet het nogal eens vaak zeggen, omdat ik het ook vaak in de Bijbel tegenkom. Het idee van hiërarchie hebben wij in onze cultuur nou eenmaal in hoge mate, eigenlijk officieel helemaal, afgeschaft. Met dank aan de guillotine roep ik wel eens ertussendoor, maar voor wie dat na wil zoeken dan. Maar we hebben het afgeschaft en daarom weten we het niet meer. Maar de Bijbel zegt, God is het hoofd van Christus, Christus is het hoofd van de man en de man is het hoofd van de vrouw. En de kinderen daaruit zijn daar weer aan onderworpen. Gij kinderen, wees die ouders gehoorzaam enzovoorts. En gij vrouwen, wees uw mannen onderdanig. Gehoorzaam staat nergens hoor. Gij vrouwen, wees uw mannen onderdanig. Gelijk den heren. Dus er valt helemaal niks op af te dingen. En de man is verantwoordelijk. Staat namelijk onder Christus. En Christus staat onder God. Dat laatste, dat kan ook niet. Hoewel het eerste is natuurlijk, Christus staat onder God. Want dat is in strijd met waar men over gestemd heeft in Nicea. Zodat de idee van vrijheid en gelijkheid en broederschap al uitgevonden is in het jaar 300, zo, wanneer het maar was. Wanneer was Nicea? 321, ja, dat kan nooit ver miszitten. Misschien klopt het wel helemaal zelfs precies. Zo van God en Christus en de Heilige Geest zijn ex aequo, de een is niet hoger dan de andere. Dat hebben ze toch bepaald met de Bijbel dicht. Want daar staat dat de Zoon onderdanig is aan de Vader en de Vader dient en alleen doet wat hij de Vader ziet doen en alleen spreekt wat de Vader gesproken heeft enzovoort. En de Zoon kan van zichzelf er niks doen. Dat is Johannes 5, om maar eens wat te noemen. Het is eigenlijk tragisch dat je dan nog moet verwijzen naar Johannes 5. Want je zou toch zo ook wel kunnen weten dat de Zoon ondergeschikt is aan de Vader. Ook zonder uitleg. Dat berust op het idee wie het eerst komt, heeft hogere rechten. Staat ook in de Bijbel. Daarom wordt Melchizedek ons geïntroduceerd voordat Levi geboren wordt zelfs. Maar zeker voordat Aaron uit Levi het hoge priesterschap en daarmee het hele priesterschap ontvangt. En dan zegt Hebreeën, maar Melchizedek was eerder. Dus als die verschijnt, alsnog, want in Genesis 14 verdween hij meer dan dat hij verscheen eigenlijk. Als die alsnog verschijnt in Hebreeën, volgens Hebreeën 7, betekent dat het einde van het priesterschap van Aaron. Het Levitische, Aaronitische priesterschap. Staat daar gewoon. En daarmee dus ook het einde der wet, want het priesterschap van Aaron hoort onder de wet. Dus geschiet er ook noodzakelijk verandering van wet. Het staat er letterlijk. Dus ja, er zijn zo van die dingen. Hiërarchie. Dat rijtje wat ik noemde kan ook anders. Het wordt dan, God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van de gemeente. De gemeente is het hoofd van Israël. Israël staat aan het hoofd van de volkeren. Die staat net zo goed in de Bijbel. Want de gemeente bestaat uit eerstgeborenen uit Israël. Officieel, dat is een juridische aangelegenheid, maar dat is nou eenmaal zo. Zie? En de zaligheid van Israël zal in de toekomst tot stand komen via de gemeente. En de zaligheid van de volkeren komt tot stand via Israël. Daartoe is het uitverkoren. Al bij de uittocht uit Egypte, feitelijk eerder natuurlijk, maar de facto bij de uittocht uit Egypte. Het koninklijk priesterlijk volk, enzovoorts. Dat is een hiërarchie. Dat is een heel normale aangelegenheid in de wereld. Bovendien in de wereld, ze hebben mij verteld dat het onder de kippen ook zo is. Want daar heet het de Ja, zuster, dat heet de pikorde. Er schijnt een, ik geloof een Zweed geweest te zijn, die dat hele idee bestudeerd heeft ooit. Over het idee van zoeken naar de macht. En rangorde ook onder de mensen. Het is bestudeerd aan de hand van de kippen. En daarom heet het de pikorde. Als er een kip aan voedsel aan het pikken is, en er komt een andere kip bij die hoger in rang staat, gaat de eerste weer weg. Zo gaat dat. Je kunt het in de dierenwereld ook zien. Maar bij de mensen is het ook zo. En als het niet zo is, dan hebben we grote problemen. Dan sta je in de supermarkt in de rij en van die mensen die dringen enzovoort. Niet dat ik veel in de supermarkt kom. Dat heb ik u net uitgelegd. Dat is mijn afdeling niet. Maar toen maar. Dat gedoe van zoeken naar macht. Nou ja, dat is het. En wat de verhoudingen in het huwelijk betreft, je hebt de man als hoofd van het gezin en de man ook als hoofd der vrouw. Zo staat het ook in het Nieuwe Testament. En ik heb het niet eens over de Mosaïsche wet, het is niet wettisch. Het is de algemene gang van zaken in de wereld als zodanig. Feitelijk vrijwel overal als zodanig erkend. En een beetje tragisch is dat nou juist in zogenaamd christelijke culturen, ik zei toch zogenaamd christelijke culturen, inmiddels is afgeschaft. Want alleen wij die deel uitmaken van die christelijke wereld, van een christelijke cultuurbeschaving, of hoe zei de man dat, het joods-christelijk erfgoed. Maar toch maar, wij zijn zo gek dat we denken er is geen God, het is allemaal vanzelf ontstaan en we zijn allemaal gelijk. En gelijk, egalité en fraternité en wat het maar was allemaal. Dat is niet zo. Maar we hebben Christus afgeschaft. We hebben de Bijbel, de hele openbaring afgeschaft. We moeten het zelf uitzoeken, we noemen dat verlichting, we moeten het zelf uitzoeken enzovoort. En we zijn inderdaad meteen alle normen en waarden kwijt. Logischerwijze, want het is fundamenteel aangetast. Dat is alleen nog een kwestie van tijd, dan verdwijnt alles. Inclusief onze hele westerse cultuur, en daar leven we middenin natuurlijk, in dat proces. Ja, het is niet vrolijk, maar ja. Kan het ook niet helpen. Goed, dan hebben we ook nog enige woorden tot Adam. En tot Adam zeide hij, terwijl gij geluisterd hebt naar de stem uw vrouw. Ik heb maar één uitzondering, maar voor de rest schijnt het niet verstandig te zijn dat de man naar zijn vrouw luistert. De enige uitzondering die ik ken, is dat de Heer tegen Abraham zegt, luister naar wat Sarah zegt. En stuur die zoon van de slavin weg. Want die zal niet erven met de zoon van de vrije. Dat is dan ook de enige uitzondering die ik ken. En voor de rest, luisteren zou men wel, maar u begrijpt dat het gaat om gehoorzamen enzovoorts. Adam is namelijk verantwoordelijk. Was verantwoordelijk, is verantwoordelijk. En dus, tot Adam zeide hij, terwijl gij geluisterd hebt naar de stem uw vrouw, en dus van die boom hebt gegeten, want dat is wat het in de praktijk betekent, van die boom waarvan ik u gebood zeggende, gij zult daarvan niet eten, waarvan ik u gebood zeggende. Kortom, Adam heeft geluisterd naar de stem zijner vrouw en niet naar de stem zijns gods. En die God zegt dan, nee, omdat dat zo is, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt. Dit schijnt een moeilijke zin te zijn, maar wat het betekent is, staat in de volgende versen, namelijk met smart zult gij daarvan eten, het was daarstraks met smart zult gij kinderen waren, tot de vrouw en nu tot de man, met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens. Je moet ervan eten, van wat het aardrijk voortbrengt. Daar leven wij van. Maar het gebeurt met smart. Dat is omdat het aardrijk ons doornen en distelen voortbrengt. Dat wil zeggen, onkruid, noemen wij dat. En onkruid, dat is wel degelijk kruid. Maar dan dat spul wat je niet wil hebben. Dat is een spul wat zo heel goed groeit. Ze hebben het mij ooit een keer uitgelegd. Als het snel groeit en van de ene dag op de andere, dan staat het er ineens, dan deugt het niet. Dan moet je het meteen weghalen, want je houdt het niet meer tegen. Je kijkt even niet, er staat er zo'n boom zelfs. Dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Je hebt het even niet in de gaten. Hup, staat er zo'n boom. Met stekels ook nog. Het is waaiboomhout. Maar goed, daarom, het groeit heel snel. Vraag me niet wat voor boom het is, hoe dat heet, dat weet ik niet. Maar het was problematisch om het ding alsnog weg te krijgen. Ik was er te laat bij dus. En in de tuin ook. Als er mooi wat groeit, dan moet je, heb ik geleerd, dan moet je oppassen. Want het is waarschijnlijk spul wat je niet wil hebben. En als je niet oppast, krijg je het er ook nooit meer uit. Nou, meer weet ik niet. Maar doornen en distelen, dat kom je de rest van de Bijbel ook tegen. Doornen en distelen, dat heet, overdrachtelijk heet het, de zorgvuldigheden des levens. Of de zorgvuldigheden deze eeuw. En het verstikt het goede zaad. Want het goede spul, dat groeit altijd maar langzaam. Wat is het? En dat onkruid, voel je dat je het weet, staat je tuin ermee vol. Of wat er maar met de hele wereld staat ermee vol. Dat is de natuur die wij zo nodig in stand moeten houden. Want, ik bedoel gewoon dat ons verteld wordt dat de mens een storende factor is in de natuur. En dat wij het beste eraan doen om, als we de natuur willen verbeteren, om onszelf om zeep te helpen. He? Verbeter de wereld, heet dat, kill yourself. Toch, je kent hem ook, hè? Ja, dat is klassiek. Het is dwaasheid natuurlijk. Het is niet de schuld van de mens dat er in de natuur van alles mis is. Het is nu eenmaal zo, het is een zondige wereld. En als er dan toch de schuld is van de mens, dan moet je terug naar dit schriftgedeelte. Maar ik ben van mening dat het niet de schuld is van de mens dat de natuur zoveel gebreken heeft. Het is eerder andersom, namelijk dat de tekortkomingen van de mens nou eenmaal niet anders zijn dan de tekortkomingen van de natuur. De mens, zegt de Bijbel, of was het de catechismus? De Heidelberger. De mens is geneigd tot alle kwaad. Ik weet niet meer waar ik dat ooit gelezen heb, maar geneigd tot alle kwaad. Ja, dat zal wel. Dat is in de hele natuur ook zo. En onze levens worden ook, als je die oppast, gevuld met onkruid. En ik wou het maar niet over de politiek hebben, maar het is een dankbaar thema. Eigenlijk. Maar ik denk dat het veel onkruid is. Ik denk dat heel de waan van de dag altijd onkruid is. En dat het er weinig toe doet. En dat weliswaar op de media en de nieuwsprogramma's en de kranten enzovoort gevuld worden altijd weer. Dat moet wel vanwege de advertenties die erbij moeten. Maar nieuws is er gewoonlijk niet. Ben ik serieus. Dat komt ook met de leeftijd waarschijnlijk, maar vooruit maar weer. Is geen nieuws, het is altijd hetzelfde. Je hebt een of andere hype, we gaan ergens voor en dan blijkt achteraf dat het toch wel heel moeilijk wordt, want we kunnen het niet overzien. Enzovoorts. En dan breekt het ons bij de hand af, was toch niet haalbaar. En dan hebben we weer geen Elfstedentocht of zoiets. Ik kwam vandaag in het nieuws, Elfstedentocht, wat slaat dat nog op? Dat is toch helemaal geen nieuws? Dit is geen Elfstedentocht, het lijkt er ook niet op, waarom is het nieuws? Toch? Dus is niks. Waan van de dag. Het is allemaal onkruid. Je verdiep je erin. Je leest het. En soms denk ik, waar ben ik toch aan het lezen, joh? Weg ermee. En één keer per week denk ik, ga die krant opzeggen. Maar ja, het is ook een beetje lastig, want er krijgen toch wel vaak vragen over het nieuws. Dus dan, ja. Want soms denk ik, ik wil het helemaal niet weten. Is het dan niet ernstig? Ja, het is ernstig, nou en. Maar dat is het altijd. Het is dag in dag uit zo. Je moet je leven erdoor laten vergallen. Nou ja, weet het ook niet. Maar goed. Wij staan daar anders in, wij als gelovigen zeker. Wij die normen en waarden hebben, staan daar gewoon anders in. Zo is dat. Nou ja, de aardrijk zal ons doornen en wisselen voorbrengen. Natuurlijk is het niet alleen letterlijk, dat is wat de wereld voortbrengt, doornen en distelen, onkruid. Zie. En gij zult het kruid des velds eten, dat staat er dus bij, gij zult het kruid des velds eten, in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, dus de toelichting op, met smart zult gij daarvan eten, nou heet het in het zweet uws aanschijns, totdat gij tot de aarde wederkeert, terwijl gij daaruit genomen zijt. Het idee is namelijk dat de... Ik heb me dat ook uit laten leggen door biologen. Het idee is namelijk dat de vruchtbaarheid van de aarde als zodanig feitelijk tekort schiet. Het rendement van de aarde is laag. Wat je erin steekt, wij zeggen wat je erin steekt komt er ook weer uit. Je gooit zaad erin en het komt op. Nou, mij is het nog nooit gelukt. En als er wat opkomt, veel is het niet. En bij gelegenheid rijd ik weer door Almere of waar ik maar was. En dan heb je daar van die bomen, ze hebben ze nu weggehaald, want de snelweg moet verbreed worden. Maar van die grote bomen, hele hoge bomen. En daar komen er allemaal van die pluizen uit. En die zijn dan overal, dwars door je auto langs de weg, in bulten, in de berm. Alsof het gesneeuwd heeft en er een sneeuwschuiven langs geweest is. En in je huis en overal kom je die pluisjes tegen. Ze hebben mij verzekerd, dat zijn zaadjes die het luchtruim gekozen hebben op zoek naar goede aarde. En de vraag is nu, hoeveel procent, we zullen het maar niet over het aantal hebben, hoeveel procent daarvan valt in de aarde en wordt alsnog een boom? Ik wou het niet meteen hebben over de menselijke voortplanting, maar ik had het ook kunnen vragen. Hoeveel zaadcellen brengen het tot... de geboorte van een mens. En hoe lang moeten ze ervoor vechten? Tot ze erbij neervallen, hebben ze mij verzekerd. Ik weet niet of ik het allemaal geloven moet, maar goed, ik kan het niet controleren, dus dat zal dan wel zo wezen. De efficiëntie daarvan is zeer gering. Het is hard werken. En dan nog, dan kweek je rozen. Maar die verrekte doornen die eraan zitten. Oké, bramen dan. En dan moet je bramen plukken. En dan kom je onder de schrammen thuis. En je dacht het al die vlekken op je lijf dat het was van die bramen. Maar nee, dat is bloed hoor. Aan je handen en aan je armen en aan je benen. En wat het maar was allemaal. Toch? Nou ja. Het gaat moeizaam allemaal. We hebben niet voor niks daar machines voor uitgevonden. Voor de oost en dat soort dingen meer. Het is haast geen doen. Het is hard werken, het is met smarte aardbonen bebouwen enzovoort. En het rendement daarvan is gering. Wat heeft de mens, de prediker, hè, de prediker. Wat heeft de mens van al zijn arbeid? Nou, niet veel. Hij kan ervan leven. En heb je het ongeveer wel gehad. Want zei de prediker, echt iets tot stand brengen, iets blijvends, ja, dat is er niet bij. En mocht je dan toch iets tot stand brengen, zodat je nageslacht het erft, dus er staat een laconiek dat die man dan een zoon heeft, maar goed, die erft het dan allemaal, ja, die heeft dan niks meer te doen. Dat is ook triest. En die brengt het ermee door, dus iets blijvends komt nooit tot stand, zegt hij. Salomo. Maar ja, die bouwden een tempel en wat is er van geworden? Het is misschien een van de wereldwonderen, maar het is er dan toch niet meer. Er wordt niks blijvends tot stand gebracht. Toch? Oké, er zijn enkele uitzonderingen misschien. Al heb ik het idee dat de uitzonderingen, voor zover wij, die mij zomaar te binnen schieten, dat die uitzonderingen niet eens komen van de Adamitische mens, maar dat die nog stammen van daarvoor. Maar doe maar. Ik ga het er maar niet over hebben nu. Het gaat om het idee dat de mens moet leven van de aardbodem en dat het hard werken is om dat voor elkaar te krijgen. En wat is het resultaat ervan? De mens moet de aardbodem bebouwen, maar hij verliest de strijd. Hij vecht om er wat uit te halen om in leven te blijven, maar hij verliest het, want zelf sterft hij en keert tot de aardbodem weder. Staat er. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert. En dan de volgende zin. Met een redengevend voegwoord aan het begin. Terwijl, dat wil zeggen omdat gij daaruit genomen zijt, want gij zijt stof en tot stof zult gij wederkeren. Maar sinds wanneer was Adam stof? Sinds hij van die boom gegeten heeft? Nee, toch? Sinds hij geformeerd werd uit het stof der aarde, want de Heere God had, 2 vers 7, de mens geformeerd uit het stof der aarde. Heb je beide woorden? Het stof der aarde. En hier staat dat de mens tot de aarde zou wederkeren, omdat hij daaruit genomen is, want hij is stof en hij zal dus tot stof wederkeren. En merkwaardige wijze wordt dan in zo'n zin niet gezegd, gij zult tot de aarde wederkeren of tot stof wederkeren omdat gij gezondigd hebt. Of omdat gij gegeten hebt van de boom der kennis des goeds en des kwaads waarvan ik u gezegd heb. Dat staat er niet. Er staat gewoon, gij zult tot de aardbodem wederkeren omdat gij daaruit genomen zijt. Dat is een kwestie van oorzaak en gevolg. En mijn conclusie is, ik bedoel, daar neem ik de volle verantwoordelijkheid voor. Mijn conclusie is dat dus de zogeheten zondeval van Adam in feite het logische gevolg was van dat hij uit de aardbodem genomen was. Die aardbodem die nou eenmaal doornen en distelen voortbrengt, die niet deugt, een vervloekte aarde. En de mens die daaruit genomen was, leeft dus onder de vloek. Die mankeert ook van alles. En dat komt maar niet pas als hij van de verkeerde vrucht eet. Letterlijk of overdrachtelijk. Ja, ik geloof dat letterlijk ook. Maar of het nou letterlijk is of overdrachtelijk. Ik geloof niet in een zondeval van Adam. Ik geloof in een zondeval van de hele wereld. Veroorzaakt door de duivel. Die niet was staande gebleven in de waarheid enzovoort. Maar dat is voor de 7 dagen van Genesis 1. Heb u dat? En wat in deze geschiedenis naar voren komt, is dat blijkt dat dat zo is. Er komt niks van terecht. En dan ben je meteen, maar dat heb ik natuurlijk al eens gezegd, ben je meteen af van die vraagstelling van ja, als er dan niks mis is, hoe kan het dan dat er een boom staat die wel mis is, enzovoorts. Of waarom doet God dat dan, de mens voor zo'n dilemma stellen, enzovoort. Weet God dan niet van tevoren dat de mens dat niet kan? En dan wordt gesuggereerd dat God het dus toch niet weet, of toch weer wel, maar het is onduidelijk. En dat de boom daar alleen maar staat om de mens te testen. Nou, weet God dan niet dat de mens niet deugt? Die test niet kan doorstaan dan? Dan deugt hij toch niet? Of de mens deugt, maar zolang hij maar niks doet, dan deugt hij. Maar zodra hij wat moet doen, dan blijkt dat hij toch niet deugt. Dat is de Chinese spul van een paar jaar terug dan. Tegenwoordig valt het wel mee, geloof ik. Maar ik weet nog dat wij voor de tent een aggregaatje kochten. Die heeft het een jaar volgehouden. Nou, misschien anderhalf. Maar toen was dat problematisch. Toen hebben we een andere gekocht. Want tot vandaag doet hij het. Dat is dus al, hoe lang is dat? 12 jaar? Daar maak ik niks mee. En die zetten we na de tentcampagne weg. En daarna beginnen we weer, 10 maanden later of zo. En dan starten en lopen, dan gaan we er gewoon mee verder. Dus, niks meer aan de hand. Maar goed, maar die eerste was een Chinees ding. Voor weinig geld. Dat heb ik wel afgeleerd, zulke dingen. Dat kost je te veel. Maar toch maar weer. Wist je dan niet dat het niet deugt? Nou, eigenlijk, ik hoopte dat het misschien wel zou deugen. Maar dat bleek niet het geval. En wat de mens betreft, natuurlijk wist gewoon dat. Die mens was al een zondaar, voordat hij at van de boom de kennis des goeds en des kwaads. Hij was uit de aarde, uit de stof van de aardbodem, die vervloekt is. En zo staat het nog later, nou ongeveer zo staat het later in 1 Korinthe 15. Nu is goed om die er echt naast te leggen, om hem onder ogen te hebben. Mijn vader zei, dan lees jij hem eens voor en dan wees hij iemand aan. En dan, wie was er aan de beurt? Ja, lees hem maar voor, jongens of meisjes. Zo van, lees nou zelf eens in je Bijbel. Ik vond het een goede gewoonte trouwens, hoor. Toch wel. Heel tijdrovend. Je moet de tijd hebben. Maar het werkt wel. 1 Korinthe 15. Namelijk, er is geschreven, vers 45, de eerste mens... Adam is geworden tot levende ziel, want dat staat in Genesis 2 vers 7. Alzo werd de mens een levende ziel. Het is feitelijk een pleonasme, een levende ziel. Hoewel een dode ziel kan ook. Maar ik zal je wel gezegd hebben, als je dat tegenkomt in de Bijbel, is het vertaald met een dood lichaam. Maar staat er echt het woord ziel, hoor. Maar goed. De eerste mens, Adam, is geworden tot levende ziel. De laatste Adam, tot levendmakende geest. Want ziel is toch heus de natuurlijke mens. Dat is zeker inclusief het lichaam. Maar als een doen en laten valt daar ook onder. De mens als zodanig. De mens is een ziel, hè? Ik heb u dat verteld. Ik heb u gezegd, de mens heeft niet een ziel. Hoewel je dat kunt zeggen... Taal is rekbaar, maar de mens is een ziel. En die heeft een geest. Maar de laatste Adam, een levendmakende geest, dat is uiteraard Christus. Zoals ik uit het volgende vers blijkt. Vers 47. De eerste mens is uit de aarde, niet pas na de zogenaamde zondeval... Maar bij zijn formering in Genesis 2 vers 7. De eerste mens is uit de aarde en aards. En daarom deugt hij niet. En de tweede mens is uit de hemel. Is de Heere. En die deugt wel. Dat is die nieuwe mensheid waarvan Christus dus inderdaad het hoofd is. En in gedachten ben ik nu terecht in Romeinen hoofdstuk 5... Waar dan staat dat Adam het hoofd is van de natuurlijke mensheid. En dat alle mensen zijn natuur, zijn aard, hebben geërfd. Zijn zondige natuur namelijk. En dat Christus het hoofd is van een nieuwe mensheid. En wij die wedergeboren zijn, ze hebben deelgekregen aan die natuur, dat leven van Christus. Dat is het. Dat is de nieuwe mens. En dus, de eerste mens is uit de aarde, die is dus aards, dat is wat er aan mankeert. De tweede mens is de Heere uit de hemel. En hoedanig de aardse mens is, zodanig zijn ook de aardse mensen dus, dat wil zeggen zondaren. En hoedanig de hemelse mens is, zodanig zijn ook de hemelsen. Dan staat er ook nog, en gelijkerwijs, die is nog moeilijker waarschijnlijk, gelijkerwijs wij het beeld van de aardse mens, des aardsen, mensen, gelijkerwijs wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse mens dragen, want ondanks wat ze u proberen wijs te maken, de mens is niet het beeld Gods, de mens is het beeld van Adam. En Adam kreeg kinderen naar zijn beeld en gelijkenis. Staat er. Dat is Genesis 5, 1 of zoiets. Maar beeld Gods, dat geldt pas voor de tweede Adam, zoals ook hier mogen blijken. En ook uit Romeinen trouwens. Gelijker wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, zullen wij het beeld van de hemelse mens dragen. Kortom, wij worden naar zijn beeld veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Of dat wij zouden het beeld van Gods zoon gelijkvormig worden. Dat is toch jammer als je al het beeld Gods was. Toch? Zeg ik nou wat raars? Nee, dat is toch zo? Maar de hoogmoed van de mens past het allemaal op zichzelf meteen toe, op de natuurlijke mens. Zoals men ook zegt, alle mensen zijn kinderen Gods. Nou, dat is echt niet zo. Alle mensen zijn schepselen Gods. Binnen dat kader kun je dat misschien zeggen. Maar de term kinderen Gods of zonen Gods is bepaald voor degenen die wedergeboren zijn. Ze ligt op een hoger niveau. En zo verder. Dan moet ik u nog wat zeggen. In verband met de causaliteit. In het algemeen. Ik moet voorzichtig wezen, want ik weet niet of ze het weer veranderd hebben. Maar in het algemeen geldt. Wat men als volgt formuleert, namelijk dat verkregen eigenschappen niet erfelijk zijn. Zo van, dat kan wel wezen dat Adam zondigde, maar hoezo wordt daarmee zijn nageslacht dan meteen ook zondig? Hoezo is dat de zondeval van heel de mensheid? Zouden mensen toch individueel erop moeten kunnen aanspreken, enzovoorts. Want ja, als Adam geen zondaar was, maar het werd door het eten van zijn ding, dan zegt de Bijbel, nou ja, dat moet niet toegerekend worden aan andere mensen. Dat is alleen hem toe te rekenen en daar blijft het dan ook bij. Maar het is een misverstand. Adam is niet de uitzondering. Adam is eigenlijk de regel. En de regel is deze, een mens is een zondaar. Niet omdat hij zondigt. Nee, het blijkt uit dat hij zondigt. Dus in de causaal geredeneerd, ja, dat is zo. Zo staat het ook in Romeinen 5. Want de vertalers zijn daar een beetje gestikt in de formulering. Daarom zoek ik hem tot op heden nog steeds niet op. Maar de idee is dat de mens zondigt omdat hij een zondaar is. Iemand roept dan, dat is de leer van de erfzonde. Dan zeg ik, ja hoor, dat is prima. Hoe je het maar noemen wil. Ik zou het liever noemen de leer van de zonde. Maar dan moet ik ook zeggen, daarmee bedoel ik, zoals de Bijbel ook dikwijls, zonde niet als aanduiding van één zondige daad. Maar zonde als aanduiding van één zondige natuur. De zondige natuur. Daar is niks bijzonders aan. Als je in de Bijbel leest over een olijf, weet je ook niet of het een boom is of de vrucht van die boom, tenzij het uit de context blijkt. En dat betekent dus dat het erbij staat. En dat is niet altijd zo. En wij lopen door de boomgaard en dan vraag ik wel, want ik heb er geen verstand van, wat is dat? Dan zeggen ze, dat is een appel, dat is een peer, dat is een persik. Geen appel te zien, geen peer te zien, geen persik te zien, maar dat is een appel, dat is een peer, dat is een persik. Want zo heet die boom. Maar ook de vrucht van die boom. En zonde is de boom. Maar bij gelegenheid, zeker als het in het meervoud staat. Ik zei zeker als het in het meervoud staat, zonden. Dan zijn het vruchten van die boom. Maar als de Bijbel zegt dat wij verlost zijn geworden, wij als gelovigen, van de heerschappij der zonde. En dat wij niet zijn onder de zonde, maar onder de genade, allebei enkelvoud, dan gaat het heus over de zondige natuur en de werking dus van die zonde in de mens. Dat is een ziekte, dat klopt, dat is een ziekte, maar het is wel aangeboren, maakt deel uit van onze natuur. Een zieke natuur. En dat is niet ontstaan door het eten van een boom. Het blijkt uit het eten van die boom. Dat is het. Kijk, en in Romeinen, nou ik het er toch over heb, misschien ook, maar Romeinen 12 dan toch, na enige aarzeling. Ik zei 12, maar ik bedoel 5. Romeinen 5. Oh, vers 12 bedoel ik waarschijnlijk. Ja, zo komt het. Ja. Oké. Okay. Daar staat. Er staat er ongelukkig, het is ook een zin die niet te volgen is in het Nederlands, als u mij vraagt. Maar er staat, daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is en door de zonde de dood. En alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke alle gezondigd hebben. En dan ben je nog steeds aan het wachten van wanneer wordt die zin voltooid. Die wordt niet voltooid, er wordt gewoon een punt gezet ergens. Hebben jullie dat? Ja. Dat, die hele leer van de erfzonde zit daarachter. Maar, ja. Wat er feitelijk staat, is niet in welke alle gezondigd hebben. Daar wil men het idee van de erfzonde, wat een Bijbels beginsel is, en met grote nadruk inzetten, alsof het vers dat zegt. Maar het vers zegt het anders. Want dat in welke. Dat is, even nadenken, iets als epho in het Grieks. Het klinkt niet als Grieks, maar. Maar vooruit, dat heeft de betekenis van waaruit volgt van causaliteit, van conclusies trekken. Uit het verschijnsel namelijk dat alle mensen tot op heden gestorven zijn. En dus de dood tot alle mensen doorgegaan is, blijkt dat alle mensen sterfelijk zijn, maar dat is de essentie van de zonde. Dan is er wat mis, dat is wat het betekent. Dood is missen immers, dat is de echte betekenis van het woord. Dood is verbroken gemeenschap. Dood is, dan is het mis. Zit het ernaast, maak geen contact, dat is wat dood is. Let maar op in het gebruik van het woord dood in het klassieke Nederlands. De lijn is dood, zeg ik wel eens. Dan, ja, dan, hij is dood, ja, doet niks, hij reageert niet, druk op alle knoppen, maar het hele ding, enzovoort, is dood. De accu is dood, is geen, ja, je maakt contact, maar er is geen contact, er gebeurt niks, er gaat niks stromen. Dat is dood, dat is echt wat het woord betekent. Leven is het tegenovergestelde, dat betekent inderdaad het tegenovergestelde, leven is gemeenschap, per definitie. Er zit leven in, we zeggen, er wordt gereageerd. Actie en reactie, dat is. Zie? En door gemeenschap wordt trouwens ook leven tot stand gebracht. Ja, dat is het. Maar wat hier beschreven wordt, is gelijk door dat de dood is door. De zonde is door één mens in de wereld gekomen. Daar moet ik dan bij vertellen dat gewoon in je woordenboek staat, zeker ook in je Bijbelse woordenboek, dat woord voor wereld wel degelijk in vele omstandigheden betekent de mensenwereld, zoals wij het ook kennen. De wereld, de dierenwereld, de plantenwereld en noem maar op. En soms gebruiken we het woord wereld zelfs in de zin van een bepaalde periode uit de wereldgeschiedenis. De wereld van Van Gogh. Niet dat ik blij ben met de wereld van Van Gogh, dan liep het ook slecht mee af. Nee, ik vind dat het een typisch voorbeeld is van iemand die leuk begint en daarna eindigt het als een verschrikkelijk. Maar doe maar weer. Het had beter kunnen wezen, vind ik, maar. Maar met de mens is het zo. Dat ze sterven allemaal en daaruit blijkt. Uit het verschijnsel dat de dood tot alle mensen doorgegaan is. Daaruit blijkt, dat is dat epho van vertaald met in welke. Daaruit blijkt. Hieruit blijkt, uit deze dingen blijkt. Uit deze redenering blijkt. Dat alle mensen dus. Zondaren zijn, dat wil zeggen gezondigd hebben, de schuld van de zonde dragen, de zonde met zich meedragen en dus sterven. Want tot de wet, tot aan Mozes, dat is een ruwweg, 2500 jaar van Adam tot Mozes, daarna nog 1500 jaar ruwweg tot op Christus, het is dat u het weet. Dat de wet niet bepalend is geweest voor heel de Oud-Testamentische geschiedenis, maar voor een kortste deel daarvan. En dan nog alleen maar voor Israël en niet voor alle volkeren. Zodat je kennelijk zonder die wet kunt leven. Maar toen maar. De dood tot de wet was de zonde in de wereld, mensenwereld uiteraard. Maar de zonde wordt niet toegerekend. Dat wil zeggen, wordt niet erkend en vastgesteld als er geen wet is. Let op, de zonde enkelvoud. Welke dan in vredesnaam? Voor welke zonde heb je dan een wet nodig? En dan moet het ook nog passen in deze context. Dan moet je er iets mee kunnen doen. En het antwoord is, het gaat niet over een zonde, het gaat over de zonde natuur namelijk. Die ook tot gevolg heeft dat een mens sterft. Is wat mis. Want tot de wet was de zonde in de wereld, maar die zonde natuur wordt niet erkend, dat wil zeggen, die wordt niet vastgesteld als er geen wet is. Nou ja, aan de ene kant wordt de zonde vastgesteld uit het verschijnsel dat de mens sterft. Dan is het dus wat mis. En het andere is dat als er een wet komt, nou van de wet staat door de wet is kennis der zonde. Welke zonde dan? Het antwoord is weer van de zondige natuur. Want het verschijnsel doet zich voor, dat is de regel, dat waar de wet komt, wordt de zonde te meer zondigende. Waar de wet komt, gaat de zonde nog meer zonden produceren. Waar de wet komt, neemt de zonde toe. Dat staat hier in de Romeinen bij gelegenheid, en zeker hierna nog. En in de Galatenbrief wordt het uiteengezet, enzovoorts. Want door de wet is niet zaligheid, door de wet is kennis der zonde. En wij hebben een filosofie die zegt, ja, maar je moet wet hebben, want dat is toch goed voor de samenleving. En weet je waar je aan toe bent, zeg ik, dat is wel leuk bedacht, maar dat leer ik in de Bijbel niet. De Bijbel zegt ook niet dat het niet zo is, overigens hoor. Maar de Bijbel zegt, door de wet is kennis der zonde en daarom is de wet een vloek. Omdat je door de wet geconfronteerd wordt met je eigen zondige natuur. En daar word je niet vrolijk van. Ze hoeven je niet toch elke dag te vertellen dat je niet deugt en een gevangene bent van de zonde die heerst over je leven en over je denken en dat soort dingen meer. Dat heet de vloek der wet. Dus je wil niet weten hoeveel mensen serieus zich onder wet gesteld hebben. Het woordje de liet ik nu even weg. Die zich serieus onder wet gesteld hebben en volkomen gek geworden zijn. Zelfmoord pleegden enzovoort. Ja, dat heet godsdienst waanzin. Je mag het niet zeggen natuurlijk, maar dat is wel zo. Eenvoudig omdat men weet dat men kan niet aan de eisen voldoen. En vlucht dan voor zichzelf. Want dat gebeurt in waanzin en suïcide natuurlijk. Logische wijze. Daarom is de evangelie een blijde boodschap. Dat zich maak je er niet druk over. God heeft het zonder problemen opgelost. God maakt van jou een nieuwe schepping. En sinds dat gebeurd is, leven wij niet onder de heerschappij van de wet en van de zonde, maar leven wij onder de heerschappij van de genade die sterker is. Daarom heet het heerschappij der genade. Zie? Ja. Nee, indien wij zeggen dat we geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf in de waarheid is in ons niet. 1 Johannes 1 vers 9 of zoiets. Dat is inderdaad zo. Maar dan nog. Wij zijn ervan verlost. Wij leven uit de genade Gods en we zijn bekwaam gemaakt om desondanks God te dienen in de kracht niet van ons vlees, maar in de kracht van zijn genade en dus van de geest die in ons werkt enzovoorts. Zie? Maar ja, wat ik probeer te vertellen is dat de Bijbel zegt dat de zondige aard van de mens niet het gevolg is van het eten van één boom, maar wel dat het eten van diezelfde boom het resultaat is van dat de mens een zondaar is. Want Adam, zei ik, is geen uitzondering. Hij is de regel, hij is de norm. Wij allen zijn zondaren en daarom zondigen wij. Omdat het in onze natuur zit. En dat was bij Adam ook zo. Maar moeilijker is het niet. Hij was geformeerd uit een vervloekte aarde. En waarom dat was? Ja, dat heb ik inmiddels wel vaak gezegd, denk ik. Het is omdat uit die oude vervloekte wereld dan toch een nieuwe zou voortgebracht worden. Dat ging wel gepaard, het zou gepaard gaan met lijden, met strijd, met zuchten. Een beetje slap woord eigenlijk in de Statenvertaling. Met kreunen, de smart om te baren enzovoorts. Maar het zou wel gebeuren. En dat doordat die oude vervloekte aarde, die vrouwelijke wereld, bevrucht zou worden met het zaad van de man. Daaruit zou een nieuwe schepping voortkomen. En dat thema vind je op al die verschillende niveaus terug. En wat die aarde betreft, die vervloekt is, daar kom ik zo nog wel even op terug. Dat is niet pas na de zondeval, maar dat was daarvoor ook al zo. Alleen Adam had er nog niet kennis mee gemaakt, want die leefde in de hof. Iemand vroeg hoe lang? Van de schepping van Adam tot de zondeval? Nou, 2 dagen. 3.
Valt er iets over te zeggen waarom er niet gewoon een nieuwe wereld is gemaakt, maar waarom het uit de oude wereld moet? Valt er iets over?
Het moet uit die oude wereld kennelijk, omdat dan die oude wereld niet zomaar weg afgedankt wordt en onnuttig blijkt te zijn, maar die wordt tot nut gebruikt. God gebruikt die oude wereld en daarmee ook die oude mensen, die oude schepping, om een nieuwe voor te brengen, zodat die oude, ook vervloekte wereld, toch zinnig is en niet ijdel is. Maar als het dat niet voortbrengt, dan is het wel ijdel. Dus uw leven is ijdel als u niet tot geloof komt. Het heeft geen zin, het heeft geen doel, het heeft geen inhoud.
He? Ik dacht aan die zin, hij laat niet varen het werk van zijn hand.
Ja. Ja, maar dat betekent wel dat dat werk gepland is van, zoals het heet, maar ik geloof dat ik die besproken heb, van voor de grondlegging der wereld. Maar ja, u weet dat dat de verkeerde vertaling was. Hè? Dat is van voor de nederwerping der wereld. En dat is dus in ieder geval voor Genesis 1 vers 2. Nou, 3 dan, vooruit. En voor Adam en voor de schepping van Adam. En trouwens, als de woorden laat ons mensen maken, laat ons Adam maken, ons beeld en onze gelijkenissen. Als die woorden van toepassing zijn op Christus, en dat is uit de Bijbel makkelijk aan te tonen, wil zeggen dat het hele verhaal van de zondeval van Adam, zo noem ik het dan maar gemakshalve, daar allemaal in verdisconteerd is. En dat betekent meteen dat het dus niet de zondeval was, maar dat de zondeval verder daar terug ligt. Alleen dat blijkt dat deze wereld inderdaad staat onder de vloek. Nog even dan in Romeinen 5 waar we waren. In welke alle gezondigd hebben, dat is dus, waaruit blijkt dat? Hieruit volgt dat. Erom. Daar volgt uit dat allen gezondigd hebben, dat is wat er echt staat. Want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet gekend, toegerekend. Komt niet in de boekhouding, als er geen wet is. Maar niettemin, vers 14, de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe. In de dagen dus dat er geen wet was, heeft de dood geheerst. Ook over degene die niet gezondigd hadden, zoals Adam. Dat wil zeggen in de gelijkheid der overtreding van Adam. Maar ook die mensen zijn gestorven. Zie? En daaruit blijkt dat niet pas sinds de wet sprake is van zonde, maar men had ook kunnen weten dat de mens een zondaar is uit het feit dat hij sterft. Dat is wat mis mee. Men doet zijn best om ons uit te leggen dat het bij de natuur hoort. Ze zeggen, ja, dat is zo, maar dat is een zondige natuur, hoor. Men zegt vooral niet dat de dood hoort bij het leven, want dit is wartaal. Het is het tegenovergestelde. Dat hoort er niet bij. Het is het tegenovergestelde. Er is iets mis. Zou niet zo mogen zijn. Nou ja. En dat is wat hier dus gezegd wordt. Het is een bewijs van de werking van de zonde. Zonde en dood. Zoek maar eens op, als je toch niks anders te doen hebt, zoek je maar eens op een keer. Hoeveel teksten er zijn waar de begrippen zonde en dood in één vers genoemd worden. Bij elkaar. In één adem, zo. Het is gewoon hetzelfde in de praktijk. Alleen bij dood denken wij aan iets fysieks. En bij zonde denken we aan iets moreels, om zo te zeggen. Maar het is hetzelfde beginsel dat zich op allerlei wijze uitdrukt. Nou goed. De dood heeft geheerst vanaf Adam. Van wie dan meteen ook staat. Want ik ben gestopt binnen het vers met lezen. Ik moet eigenlijk even doorlezen. Er staat welke een voorbeeld is van degene die komen zou. En daarmee wordt de positie van Adam letterlijk gerelativeerd. Dat wil zeggen, Adam was niet de grondlegger, als je dat zo, dat kun je zo niet zeggen, maar niet de uitvinder van de zonde. Hij was de eerste mens. En in deze wereld en dus ook de eerste zondaar. Maar men zou het hem niet te zwaar aanrekenen. Hij was namelijk het voorbeeld. Hij was het voorbeeld. Niet Paulus maakt dat ervan in Romeinen 5. Paulus zegt in Romeinen 5 dat hij dat altijd al was. Een voorbeeld van de prototype. Voorbeeld. Voorbeeld van degene die komen zou. En dat zou impliceert dat het bekend was. Nou ja, dus bij God. Dus voordat de mens naar Gods beeld en gelijkenis verscheen, was er eens een prototype. Zo heet dat. Wij kennen dat begrip toch. Dat was eerst Adam. En die is daarmee een voorbeeld van degene die echt komen zou. De echte Adam, de laatste, de definitieve Adam, namelijk Christus. Hoezo dan? Want er is toch groot verschil tussen die beiden. Dan zeg ik, ja, maar nou kom ik in een heel ander thema terecht. Er is groot verschil tussen die beiden. Maar wij hebben misschien al moeite met typologie, met eigenlijk het betere woord zou zijn met analogieën, met overeenkomsten. Maar we hebben waarschijnlijk dan nog meer moeite met het verschijnsel dat die analogieën, parallellen, ook nog tegengesteld kunnen zijn. Ik weet nooit hoe ik dat moet uitleggen. Maar ik heb altijd het voorbeeld van de spoorrails. Die lopen evenwijdig. Als de ene bocht maakt, maakt de andere precies dezelfde bocht. Naar links of naar rechts. Mocht er ergens een stuk uit de rail ontbreken, dan kun je aan de andere zien hoe die had moeten lopen. Dus je kunt het aanvullen. Dat is typologie. Dit is typologie. Het denken in analogieën. Gelijk hier, alzo ook daar. Het komt met elkaar overeen. Maar wat ook kan, is, maar de trein loopt er niet goed op, is dat als de rails, de ene rail naar links gaat, dat op hetzelfde punt de andere rail naar rechts gaat. Daar kan de trein niet op lopen, maar ik heb het nou helemaal over rails. En daar gaan uit elkaar en dan komt het weer bij elkaar. Volledig symmetrisch. Heb je dat nog? En ook daar geldt dat als aan de ene kant iets ontbreekt, kun je het invullen van de andere. Het een is een beeld van de andere. Alleen gespiegeld. Nou, zo wat. Gespiegeld. En dan ben ik er nog niet. Maar het is misschien ook overbodig om te zeggen. Maar het kan ook nog zo zijn dat je aan de ene kant iets groots hebt in een bepaalde vorm. En ergens anders iets kleins. Maar wel in diezelfde vorm, dat wil zeggen in dezelfde verhoudingen. Dit is door ons samengevat als typologie. En het is tamelijk onbenullig. Sorry, hoe moet ik dat dan zeggen? Men heeft het uitgekleed en men zegt, ja, dit is een beeld van dat en dat is het dan. dan moet ik u zeggen, nee, dat is het niet. Want het is niet alleen een, dit is niet alleen een beeld van dat, maar ook van dat en ook van dat en ook van dat. En teruggrijpend ook nog een keer van dat en van dat en van dat. De vloed van Noach is een uitbeelding van hoe ooit een keer de wereld geoordeeld zou worden door vuur. Er is toch hoop, denk ik altijd erbij. Maar het is een vreemde associatie, maar doe maar. Vanwege de... Nou ja. Maar neem niet weg dat, als u het mij vraagt, we hebben het er nog niet over, maar dat diezelfde vloed van Noach net zo goed de uitbeelding is van een oordeel dat over een oude wereld gekomen is, voor Adam. Oké, en de doortocht door de Schelfzee grijpt aan de ene kant terug op het ontstaan van deze tegenwoordige wereld uit die oude. Uit die water, was allemaal water. Die oude wereld was geoordeeld, maar uit dat water komt om deze wereld, het droge land en wat erop groeit en de mensen in de zeven dagen van Genesis 1. Heb je dat? Dus de doortocht door de Schelfzee. Maar diezelfde doortocht door de Schelfzee is een beeld van de verlossing. Van het tot stand komen, namelijk van het nieuwe verbond. Maar uiteindelijk van alsnog een nieuwe hemel en een nieuwe aarde enzovoorts. Het is altijd hetzelfde verhaal en het zijn dezelfde plaatjes. Het zijn dezelfde structuren. Het herhaalt zich. En op ander niveau heb je dat ook bij de doortocht door de Jordaan. Denk een keer of tig. Nou, ik overdrijf, maar. Ik weet nooit precies hoe vaak dat gebeurd is. Ze trokken over de Jordaan. Onder Jozua. In de zin van met droge voeten. Later deden Elia en Elisa dat ook. En toen van de weeromstuit, want het was in de retourvlucht, was het Elisa die het ook nog eens een keer deed. En dan heb je op dezelfde plek ook nog een keer dat die bijl boven kwam drijven. Als je het mij vraagt, betekent dat nog steeds precies hetzelfde. Op dezelfde plek. Allemaal dezelfde plek. Zo ongeveer waar die Allenby Bridge is. Zo'n beetje bij Jericho, Gilgal, daar. Dat stukje, die paar kilometer tussen het noordelijke puntje van de Dode Zee en Jericho. Daar ergens. Steeds die domme kilometer. Maar daar was dat. Dat is nog alles gebeurd. Dan heb je nog een paar keer gehad dat ze met de veren de pont. Kun je nou niet voorstellen, want er is geen waterhaas meer in de Jordaan. Maar dat ze met de veren de Jordaan overgingen en weer terug. Toch? Komt allemaal in de Bijbel voor. Het heeft allemaal dezelfde betekenis. En het is heus hetzelfde als de doortocht door de Schelfzee. Het was trouwens over hetzelfde gebied. Hetzelfde... De Syrisch, wie is er mee geweest? De Syrisch-Afrikaanse slenk. Golf van Aqaba. Kijk maar op de kaart. Het is hetzelfde dal. De grootste, diepste breuk in de aardkorst die de mens kent. Nou goed, maar we zullen het daar nou niet verder over hebben. Maar het is de herhaling van zitten. Het is altijd hetzelfde beeld. Het doorgaan door de dood heen eigenlijk. Daarom heet dat dal, wij noemen het Syrisch-Afrikaanse slenk, maar het heet de Araba. En dan vertaalt men het weer met vlakke velden, omdat men geen idee heeft. Maar broeder, een beetje kennis van het Hebreeuws is leuk, want Araba is gewoon ons Nederlandse woord graf. Want de A aan het begin is een A-in, een keelklank, graf, een graap, een groeven. En dat is wat het is. Iemand heeft gezegd, nee, betekent zoiets als dat het daar dor is of zo, via een andere afleiding. Nee, het is gewoon de groeven, het dal, het graf. En we gaan er dwars doorheen. Niet maar erin, maar er ook weer uit. Enzovoort. Maar eventueel met Ark des Verbonds en al. Of wat het maar was. En of je dan je staf uitstrekt over het water, of de ark voor je uit laat gaan in het water, of met je mantel op het water slaat, wat het maar was, ook alweer... water en wijken blijkt dat je er gewoon doorheen kunt. Ja, het is een wonder. Dat blijft een wonder. Het is het wonder van de wedergeboorte. Maar daarom heet het bij de geboorte van de mens ook de wateren breken. Ik heb altijd een zotte uitdrukking gevonden. Totdat ik ook een beetje Hebreeuws leerde. Want wateren breken. Het water breekt toch niet? Maar toch zeg je het zo, want de wateren moeten wijken en dan komt het nieuwe leven. Maar breken is het woord vrucht, ook in het Nederlands. Een breuk is een vrucht. Je moet de verwantschap van letters kennen om het te weten. Want de B en de V van breuk en vrucht is gewoon de Hebreeuwse beet. Dat is één en dezelfde letter, er is geen verschil tussen. Hebben jullie dat nog? Het is trouwens ook de P van Peres, de breuk. Dus echt, het zit hem in die, zit om die letters vast, dat de uitspraak wat verandert en dat er verschillende alfabetten voor zijn. Dat is dan zo. Maar u kent toch in de Bijbel ook die uitdrukking, gij zult uitbreken in menigte. Zoek het maar op, menigte staat er niet, er staat gewoon gij zult uitbreken. Maar breken is vrucht dragen. En het woord zit ook in de var en in de vaars, de stier enzovoorts. Maar goed, ik zou het op moeten schrijven om het te kunnen laten zien. En het wordt dan taalstudie, maar doe maar weer. Maar het gaat om dat je die begrippen moet kennen enzovoorts. Kortom, van Adam staat in een moeilijke zin, die kunnen we dan meteen ook even oplossen. Want er stond, Adam is een voorbeeld van degene die komen zou. Daar staat het, doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Dat is leuk om je hersens te kraken. Vers 15 van Romeinen 5. Doch niet gelijk alzo. Maak daar maar eens chocola van. Nou ja, ik kom uit Bodegraven, dus dat was kaas. Hè? Daar moet je kaas van kunnen maken. Maar doe maar. Maak daar maar eens wat van. Daar komen wij niet uit. En daarom heb ik al geprobeerd het uit te leggen. Het is namelijk al zo, maar toch niet. Dat wil zeggen, het is omgekeerd. Het is wel al zo, maar dan andersom. En dat staat er ook. Want de misdaad komt overeen met de genadegift. De ene is negatief, de andere is positief. Die leg ik niet uit, dat moet je dan maar weten. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, dat is de negatieve lijn. Je buigt naar beneden af, om zo te zeggen. Zo is veel meer de genade Gods en de genade en de gave door de genade die er is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. Dat wil zeggen, die geeft leven. En dat is dezelfde lijn, maar nu de andere kant op. Positief.
En grootser tegelijk.
En grootser tegelijk. Ook dat nog. Het is niet alleen omgekeerd, maar het is ook van groter formaat. Dat is het. Het is heel lang geleden, 36 jaar geleden, dat ik ooit lezingen gaf in Zuid-Afrika. En er was een broeder met een prachtige Nederlandse naam, Hatting, met GH aan het eind, Pieter Hatting, die was architect. En beroemde, ik heb het gezien, die stond zijn ontwerpen ook. En hij zelf stond in allerlei Amerikaanse zieke bladen. Want hij ontwierp allerlei landhuizen en prachtige dingen die wij niet betalen kunnen. Tenminste, ik niet. Prachtige dingen. Ik heb ze ook gezien. Waarbij de tuin doorliep in, dan kun je een beetje warm land kun je de tuin doorliep. En zelfs de vijver doorliep in huis. Enzovoort, dat is fantastisch. En welke kant je ook opkeek. Grote huis, op welke kant je keek altijd naar buiten. Het is licht er doorheen enzovoort. Het is fantastisch. En nou ja, de man die wel wat kon. En die zei, nadat hij wat lezingen gevolgd had, hij zegt, wat jij doet met de Bijbel, dat doen wij in onze ontwerpen. Want wat niet opvalt, is dat wij bepaalde structuren, bepaalde vormen in een bouwwerk, die herhalen wij. Die komen steeds terug op een andere plek en andersom en groter en kleiner. Wij zeggen, en de grootste grap was ooit dat wij de deurknoppen maakten naar het model van de plattegrond van het hele huis. Dat heb je niet door als je dat ziet. Maar het is de terugkeer van motieven. Later weer begreep ik dat dat essentieel is voor klassieke kunst sowieso. Namelijk dat motieven, dat zijn bewegingen dus, hè, en daarmee vormen, dat motieven herhaald worden. Het meest extreme voorbeeld ervan vind ik in de fugas, overigens. Dat vind ik een beetje belachelijk, maar omdat het gewoon berekend wordt en dat is het dan, denk ik, maar misschien zit ik ernaast. Maar zoiets. Maar niettemin, het is een herhaling van figuren. Dat is structuur. Er moet structuur in zitten. Dat mis ik in de tegenwoordige muziek. Sowieso. Nou ja, de enige structuur die ik vind is een of ander onnatuurlijk boemgeluid. Want het komt zeker niet uit een bassdrum, maar uit een computer. En dat hengst overal overheen en door. En de mensen noemen dat tegenwoordig ritme. Het is wel de herhaling van hetzelfde, maar u weet hoe gekken dat doen. Die zitten zo tegen de muur en die gaan dan met hun hoofd zo tegen de muur bonzen. En dat is geen kunst, dat kan ik u verzekeren. Maar het is wel de herhaling van een motief. Maar, doe maar. Hè? Nou ja, ik ken dingen die noemen ze muziek, maar voor mij is dat een boorhamer of zoiets. Ik herken geen muziekinstrumenten dan. Het zijn wel geluiden of zo. Of zoiets als de trein vroeger. Toen die rails nog niet tegen elkaar aan lagen. Dan zat je boem, 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 boem. En dan zat ik deuntjes te bedenken in dat ritme. Of er tegenin te tikken enzovoorts. Om dat ritme vast te houden. En als er dan ergens weer een rail een andere lengte had. Dan was je er helemaal uit. Hè? Heel vervelend was dat. Dat is boem, boem, boem. Ja, hopeloos. Maar goed, wat ik probeer uit te leggen is het verschijnsel van die analogieën. Wat wij typologie noemen vooruit allemaal, maar we hebben het begrip uitgekleed. We hebben bovendien het verschil gemaakt tussen typologie en symboliek, naar het schijnt. Er zijn de meningen over verdeeld, maar dat hoef ik nou niet uit te leggen. Maar in werkelijkheid gaat het over analogieën. Herhalingen van hetzelfde thema, op wat verwijzen dan ook. En Adam in al zijn negativiteit is een voorbeeld, een prototype. Oké, een maquette. In het klein, dat kan ook nog. Is een voorbeeld van degene die komen zou. En hierna volgt zevenvoudig, hier in Romeinen 5, zevenvoudig vergelijkingen tussen Adam en Christus. Tel ze maar eens op, lees. Ik ga het nou niet doen. Ik vind het nu niet de gelegenheid ervoor. Maar tel ze maar eens op. En er worden overeenkomsten genoemd en er worden verschillen genoemd. De belangrijkste overeenkomst is dat Adam aan het hoofd stond van één mensheid die zijn natuur erfde. En Christus staat aan het hoofd van de mensheid die zijn natuur erfde. Hebben jullie dat? En voor de rest zijn het tegenstellingen. De dood heeft geheerst en bij ons, bij de nieuwe mens, heerst het leven. Enzovoorts. Zie? Nou ja, dat soort dingen. Kortom. Dat is niet zo pas van sinds de val van Adam, de zondeval van Adam of hoe je dat maar noemt, maar het is zo sinds zijn schepping. Hij is uit de aarde aards en daarmee was er wat dat betreft niks goeds van te verwachten. Maar zover er wat goeds van te verwachten was, was het dat hij dat andere zou doen, wat ook zijn opdracht was. En dat heeft hij gedaan, namelijk... Gaat heen en vermenigvuldigt u. Ja, precies. En dus kwam uit hem voort. Na 74 generaties of zoiets. De Christus. Simpel genoeg. En je wordt er ook mee geconfronteerd. Ik was er nog niet aan toe. Maar je wordt er meteen mee geconfronteerd. Want in hoofdstuk 4, een paar versen verder dus... Daar staat, en Adam bekende Eva zijn huisvrouw en ze werd zwanger en baarde Kaïn en zij enzovoorts. En ze voer voort te baren zijn broeder Habel en Habel werd schaapherder en Kaïn werd landbouwer. En je bent zo enige decennia verder, mag ik aannemen? Enzovoorts. En hoe gaat het daar dan mee? Nou ja, de vraag is... of de Messias al komt, of de, het zaad der vrouw al komt, die de slang de kop zou vermorselen. Of die mens naar Gods beeld en gelijkenis al zou komen. Maar het wordt het niet, want Adam kreeg zonen naar zijn evenbeeld. Ik ben nu al ineens vooruitgesprongen naar 5 vers 3, waar dat staat. Naar zijn evenbeeld en noemde zijn naam Seth enzovoorts. En bij Kain en Abel krijg je hetzelfde verhaal. Er zijn er twee, maar wie moet de drager worden van, wie wordt de stamvader van de laatste Adam? Nou ja, dan zeggen wij even snel nu, aan het eind van de avond zo, dat had natuurlijk Abel moeten worden, maar dat ging niet, want Kain sloeg hem dood. Dus toen moest er een ander zaad komen en dan ben je weer terug bij af. Dat wil zeggen, ja, we hadden Adam, maar er moet een ander zaad komen. Een andere Adam. Het herhaalt zich, het thema gaat zich herhalen. Namelijk, je denkt dat wordt hem, nee, het wordt hem niet, het wordt een ander. En het hele boek Genesis door is dat het overwegende thema eigenlijk. Die van het erfrecht namelijk, en wie wordt het? En niet degene waarvan je het denkt eerst, totdat je langzamerhand bekend raakt met het fenomeen en dan weet je hoe het gaat. De oudste wordt het niet. Er moet een tweede zijn. Of desnoods een derde, maar in ieder geval een andere. Of de tweede overlevende, of wat het maar is. Daar gaat het over. En bovendien is het herhaling van het idee van die twee bomen, der kennis des goeds en des kwaads. En daarmee van heel het dualisme van deze wereld, enzovoorts. Het komt maar langs één lijn tot stand. Zie? En het enige echte doorlopende geslachtsregister uit de Bijbel, je vindt het nauwelijks, maar er is er één. Het enige die er bestaat is van Adam tot Christus. Heb je dat? In de Bijbel. Anders gaat het niet. Buiten de Bijbel om heb je er andere. En voor zover die van Adam lopen naar de moderne tijd, lopen ze allemaal over David. Nou, dat weet ik niet helemaal zeker nou, dus ik moet voorzien. Dus dan zal ik zeggen, ze lopen allemaal via Juda, dat in elk geval. En vanaf Juda hebben we Peres en Zera, dan ben je in Genesis 38, heb je er ook twee. En daar is ook de vraag, wie is de eerstgeborene? En dat is een heel ingewikkeld verhaal, maar dat doet er uiteindelijk niet toe, dat is de slotsom. Het doet er uiteindelijk niet toe, maar dat is een lijn, Juda, Peres, Zera, dat is een lijn die doorloopt tot in onze dagen, dat is het enige. Maar het is wel degelijk de lijn van Juda, de erfgenaam van het koningschap. En een die in hoge mate verbonden is met die van David. Want die stamt natuurlijk van Juda af via Peres. Hebben we dat nog? Ja, en voor de rest zegt men, ja, maar dit zijn mythen, legenden. En dan zeg ik, ja, dat is waar. Maar dat zeggen ze van de Bijbel ook. Dus het is maar wat je daaronder verstaan wil. Het is van oudsher overgeleverd en wordt inderdaad vervolgd. Maar het gaat om van Adam tot Christus. En de lijn is natuurlijk die van Lucas 3. Daar vind je er een. Van Adam tot Christus. Of andersom maar ook. Van Christus tot Adam. Maar dat is de enige die telt. Alle geslachtsrekeningen die we in de Bijbel hebben, in het Oude Testament, die, voor zover ze voor ons van belang zijn, zitten ze in die lijn vast. Maar het is wel een lijn die zich splitst en weer bij elkaar komt en alles. Het is wel enigszins ingewikkeld. Maar het blijft zo dat Adam vanaf zijn geboorte een voorbeeld is van degene die komen zou. En dat de eerste mens, om zo te zeggen, de voorloper is van de tweede mens. Daarna, ik ben het aan vanavond, dus ik ga er dan niet verder op in. Maar wat ik u te overdenken geef, is ook zo'n dat eigenaardige verschijnsel van zoveel insecten. Ik heb er weinig verstand van, maar van zoveel insecten die dan toch eerst een leven hebben in de een of andere vorm, die ze daarna afleggen. Ze trekken zich terug, ze gaan als het ware dood, ze verpoppen zich, ze sluiten zich op of wat dan ook maar. En dan moet je een poosje wachten en dan gaat het doosje weer open of wat er maar open ging, de cocon of weet ik veel wat, of de huid. En uit de huid kruipt dan ineens een ander beest of uit de cocon, een totaal ander beest. Nou ja, dat is het. En die nieuwe die komt voort uit die oude. En die nieuwe is gewoon toch wat prettiger dan die oude, eerlijk gezegd. Voor zover ik een kijk op heb. Ik blijf het rare beesten vinden, insecten. Maar dat een rups een vlinder wordt, dat... Je moet toch wel erg groot geloof hebben om te denken dat dat allemaal vanzelf ontstaan is in de loop van miljarden jaren enzovoort. Ik vind het zo komisch. Ik kan dat niet zonder grijns uit mijn keel krijgen. Dat is niet te doen. Dat vind ik absurd. Doe mij dan maar het verhaal dat in het begin was er God en die sprak en toen kwamen deze dingen tot stand. Dan, en wie God is, dat kunnen wij niet kennen, staat er. Daar heb ik vrede mee, dat is dan zo. Er zijn zoveel dingen die ik niet weet. Dat wil ik ook graag zo houden trouwens. Van andere dingen wil ik het wel graag weten. Maar toe maar, er zijn dingen die moet je niet willen weten. Dat zijn de wonderen der natuur, dat is hoe God dat doet, enzovoort. Dat moet je vooral ook zo laten, vind ik. Dat is de aardigheid ook van het leven. En accepteren dat het er helemaal zo is. En vooral komen tot geloof in die God die dat niet alleen allemaal gemaakt heeft, maar die ook een begeleidend schrijven ons heeft achtergelaten. Dat wil zeggen met betrekking tot de schepping als zodanig, maar vooral met betrekking tot het doel daarvan. Dat wil zeggen dat die nieuwe schepping uit die oude zou voortkomen. En dat dit oude leven, deze oude schepping in zichzelf weliswaar doelloos is, ijdel is, maar dat waar dat woord van God geplant wordt, daar zou dat vrucht dragen. En dus zou er dan uit deze oude schepping een nieuwe wereld geboren worden. Dat heet wedergeboorte. En daar moeten we het voor vanavond bij laten, want het is de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij dat woord hebben dat zeer vast is en dat schijnt als een licht in deze duistere wereld en ook in onze van nature duistere harten. Maar waar dat licht komt, daar brengt het ons tot u. Daar krijgen wij de gelegenheid om in dat licht te wandelen in gemeenschap met u en ook in gemeenschap met elkander. We danken u voor dat grote voorrecht dat waar wij leven in een vergankelijke wereld die aan de ijdelheid is onderworpen, dat wij niettemin mogen uitzien naar de vervulling van uw beloften en naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. We danken u dat we ons ook daar vanavond mee mochten bezighouden. En we hebben maar één wens, dat u uw woord in onze harten plant, opdat het onze zielen zou zalig maken. En opdat als resultaat daarvan eenmaal die zonen Gods, waartoe wij behoren, zouden openbaar worden. Opdat alsnog uw koninkrijk gevestigd zou worden, eerst nog in deze wereld en vervolgens in die nieuwe hemelen en nieuwe aarde die u maken zou. Wij danken u dat we daarna mogen uitzien en mogen leven vanuit de kracht van uw genade, opdat uw werk ook in onze levens in het bijzonder voortgang mogen vinden. Wees u dan ons nabij met die kracht om Christus wil. Amen.